De kerkraad heet iedereen hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van de Wind voorgaat. En de schriftlezing is uit het 9e hoofdstuk van Nehemia. We hebben de volgende afkondigingen voor u betreffende de kerkdiensten. Morgen vroeg beleven en wel zijn dominee Vonk Noordergraaf uit Uddel. Dus gezamenlijke dienst in het kerkgebouw van Kerkwijk. En volgende week zondags morgens dominee Voets. Dan zal er voorbereiding zijn op de viering van het heilige avondmaal en 's avonds dominee Lensen uit Poederooien. De collecte vanavond, de eerste is voor de diaconie en de tweede is voor de kerk. En aan de uitgang is de Pinksterzendingscollecte voor de GZB. Volgende week is de derde collecte bestemd voor het onderhoudsfonds. De voorzang vanavond is het 7e vers van Psalm 42. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij in mij ontrust? De kerkenraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis met ons verbonden, een gezegende dienst toe.
Thank you. onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 119, de versen 1 en 9. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd des Heere wet betrachten. En het 9e vers: doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef, uw woorden mogen bewaren en dat uw geest mij ware wijsheid leer. We zingen van Psalm 119, de versen 1 en 9. Na de geloofslijdenis gaan we zingen van Psalm 105. Het eerste vers: looft, looft, verheugt de Heer der Heren, aanbidt zijn naam en wilt hem eren. Psalm 105, het eerste vers. We doen deze avond belijdenis in verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, met de 12 artikelen van de apostolische geloofsbelijdenis en in een aansluiting daarbij ook met zondag 20 van de Heidelbergse catechismus. Deze eerste Pinksterdag over het geloof in de Heilige Geest. Zo doen we belijdenis van het christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om de levenden en de doden te oordelen. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Wat gelooft u over de Heilige Geest? Ten eerste, dat hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten tweede, dat hij ook mij gegeven is, om mij door een oprecht geloof deel te laten hebben aan Christus en al zijn weldaden. Mij te troosten en eeuwig met mij te blijven. Amen. Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote God, barmhartige Vader in de hemel, u die de eeuwige God bent, de schepper van het leven, u die in uw goedheid ook naar deze wereld omziet, uw eigen Zoon gegeven hebt. U die ons ook uw Heilige Geest geschonken hebt. Breng nu de lof en de dank aan de avond van deze dag. Deze zondag, waarop in het bijzonder ook het Pinksterfeest vieren. De overvloedige komst van uw Heilige Geest mogen gedenken. En daarvoor u ook dankbaar zijn. Dat u niet alleen ons dat offer hebt gegeven. Om voor onze schuld te betalen. Zodat er vereffening plaatsvond. Zodat we vrede mogen vinden door het geloof in de Heer Jezus Christus. Vrede bij u. Maar dat u ook met uw Heilige Geest die boodschap, dat evangelie, bij de mensen brengt, bij onze harten brengt. Dat u zo spreekt, dat we ook gaan horen, gaan luisteren, tot een nieuw leven komen. En dat u door uw geest in uw kinderen ook de vrucht geeft. Vrucht van bekering en geloof, de vrucht van uw Heilige Geest. Dat nieuwe leven tot uw eer. Om herschapen te worden naar het beeld van God. om zo tot onze bestemming te komen en te worden toebereid om eens voor u volkomen te leven. Heere, schenk het ons ook vanavond, dat dat geloof in onze harten mag wonen. Dat wij zo Christus zullen kennen, zullen liefhebben. Dat hij ons de grootste kostbaarheid is, waarvoor we ook alles over hebben. Heere, help ons zo met uw Heilige Geest. Zo luisteren in het spreken in heel deze eredienst. Opdat we de dingen vanuit de Bijbel begrijpen. Dat we ze kunnen opnemen in onze harten. Opdat daardoor ons leven ook wordt geleid. U bidden we, Heere, zo om de hulp en de kracht van uw Geest. De volheid ervan. Dat het ook zo uitwerkt in de gemeente. Dat we uw getuigen zijn. Dat ook anderen daarnaartoe worden getrokken om u te gaan zoeken en te leren kennen. Zegen ook de verbreiding van uw woord in deze wereld. Dat overal de boodschap van uw genade en verlossing wordt gebracht. Mensen u leren kennen en zo ook u gaan dienen. Zie ons zo aan in de Heer Jezus Christus. Vergeef ons, Heere, het kwaad in ons hart, in onze woorden. Vergeef ons hoogmoed en ongeloof. Schadelijke woorden of houdingen ten opzichte van elkaar. Neem het genade van ons weg en leer ons tegen de zonde te strijden en in uw wegen te gaan. Deze dingen bidden wij van u in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. We gaan vanavond in de Bijbel lezen in het Oude Testament, in het boek Nehemia, in hoofdstuk 9. Deze Pinksterdag, waarbij we gedenken de uitstorting van de Heilige Geest, die in volheid en kracht gekomen is op de gemeente van Christus. Kijk als het ware terug naar het Oude Testament. In die tijd is ook over de Heilige Geest gesproken. Ook al iets zichtbaar van het werk van de Heilige Geest. En dat merken we ook op in Nehemia 9. In Nehemia 9 lezen we vers 1 tot en met 7. Vervolgens vers 13 tot en met 20. En dan vers 28 tot en met 30. Ik zal het ook zeggen wanneer we naar een volgend stukje overgaan. Nehemia 9, vers 1 tot en met 7. Op de 24e dag van deze maand verzamelden de Israëlieten zich met vasten en in rouwgewaden, met aarde op hun hoofd. En de nageslacht van Israël zonderde zich af van alle vreemdelingen. Ze gingen staan en beleden hun zonden en de ongerechtigheden van hun vaderen. Nadat ze op hun plaats waren gaan staan, lazen zij voor uit het wetboek van de Heer hun God gedurende een vierde deel van de dag. Op een ander vierde deel van de dag deden ze belijdenis en bogen zich neer voor de Heer hun God. Jeshua en Bani, Kadmiel, Sebanja, Bunni, Serepja, Bani en Genani gingen op de verhoging van de levieten staan en riepen met luide stem tot de Heer hun God. De levieten Jeshua, Kadmiel, Bani, Asapnea, Serepja, Hodia, Sebanja en Petaja zeiden: sta op, loof de Heere uw God van eeuwigheid tot eeuwigheid en laat men uw heerlijke naam loven die boven alle lof en prijs verheven is. U bent het Heere, u alleen. U hebt de hemel gemaakt, de allerhoogste hemel, heel het leger erin, de aarde en al wat erop is, de zeeën en al wat daarin is. En u doet dat alles leven en de menigte aan de hemel buigt zich voor u neer. U bent de Heere, de God die Abram hebt uitgekozen en hem hebt uitgeleid uit Ur van de Chaldeeën. En u hebt zijn naam veranderd in Abraham. Lezen we verder bij vers 13. Het wordt in dit gebed zo nog verder gesproken over de geschiedenis die God met zijn volk Israël is gegaan. En dan lezen we vers 13 tot 20. Op de berg Sinai bent u neergedaald en hebt u vanuit de hemel met hen gesproken. En u hebt hun rechtmatige bepalingen, betrouwbare wetten en goede verordeningen en geboden gegeven. Uw heilige Sabbat hebt u hun doen kennen. En geboden, verordeningen en een wet hebt u voor hen uitgevaardigd. Door de dienst van Mozes, uw dienaar. Brood uit de hemel hebt u hun gegeven tegen hun honger. En u hebt voor hen water uit de rots doen komen tegen hun dorst. U hebt hun gezegd het land binnen te gaan en in bezit te nemen waarvoor u uw hand opgeheven had om het hun te geven. Maar zij en onze vaderen hebben overmoedig gehandeld. Ze zijn halsstarrig geweest en hebben niet naar uw geboden geluisterd. Ze hebben geweigerd te luisteren. Ze hebben niet gedacht aan uw wonderen die u bij hen had gedaan. Ze zijn halsstarrig geweest. En in hun opstandigheid hebben zij een hoofd aangesteld om terug te keren naar hun slavernij. Maar u bent een God die menigvuldig vergeeft. Genadig, barmhartig, geduldig, rijk in goede tierenheid. En u hebt hen niet verlaten. Zelfs toen ze voor zichzelf een gegoten kalf gemaakt hadden en zeiden: dit is uw God die u heeft doen optrekken uit Egypte. Grote godslasteringen hadden gepleegd. Hebt u hen in uw grote barmhartigheid toch niet verlaten in de woestijn? De wolkenkolom week overdag niet van boven hen om hen te leiden op de weg. En ook de vuurkolom 's nachts niet om voor hen de weg te verlichten waarop ze zouden gaan. Uw goede geest hebt u gegeven om hen te onderwijzen. Uw manna hebt u hun mond niet onthouden en water hebt u hen gegeven tegen de dorst. En dan lezen we nog enkele versen vanaf vers 28, 28 tot en met 30. En is het volk in de beschrijving van de geschiedenis inmiddels in het beloofde land aangekomen. Vers 28, maar als ze rust gekregen hadden, deden ze opnieuw wat kwaad is voor uw aangezicht. Dan gaf u hen weer over in de hand van hun vijanden. En die heerste dan weer over hen. Als ze zich dan bekeerden en tot u riepen, hoorde u vanuit de hemel, redde hen vele malen overeenkomstig uw barmhartigheid. U hebt hen gewaarschuwd om hen te doen terugkeren naar uw wet. Maar zij hebben overmoedig gehandeld. Ze hebben niet naar uw geboden geluisterd, maar hebben gezondigd tegen uw bepalingen. Waardoor een mens die ze houdt leven zal. Zij zetten hun schouders er dwars tegenin. Ze waren halsstarrig en luisterden niet. Vele jaren bent u geduldig geweest ten opzichte van hen. En hebt u hen door uw geest gewaarschuwd. Door de dienst van de profeten. Maar ze namen het niet ter oren. Toen hebt u hen in de hand van de volken van de landen overgegeven. Tot zover lezen we uit dit hoofdstuk. Kerntekst voor de preek is Nehemia 9, vers 20a. Vers 20, het eerste gedeelte, waarin staat: uw goede geest hebt u gegeven om hen te onderwijzen. Drie punten in de preek. Ten eerste de geest van God ooit gegeven. Ten tweede de geest van God die onderwijst. En ten derde, de geest van God veracht en geëerd. Dus de geest van God ooit gegeven, Gods geest die onderwijst. En ten derde, Gods geest veracht en geëerd. We zullen eerst nog gaan zingen van Psalm 106, vers 4 en vers 12. Uw gaven worden ingezameld in de collecte voor de diaconie en voor de kerk. En dan gaan we zingen van Psalm 106, vers 4. Wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. En vers 12. Hun hart vergat de opperheer, hun dierbare heiland. En wat er verder volgt. Psalm 106, vers 4 en vers 12. Gemeente, ze hebben het Loofhuttefeest weer gevierd. Die teruggekeerde Joden ten tijde van Esra en Nehemia. Het Loofhuttefeest. Een heel vrolijk feest. In de bossen hebben ze het loof van de bomen gehaald, takken met bladeren. En daar hebben ze hutten van gemaakt. Om een week lang ook in zo'n hutje te wonen. Je zag ze dus overal verschijnen, die loofhutten. Op de daken, platte daken van de huizen, in de tuin, op de pleinen. Je zag het in Jeruzalem en in de andere steden van het land. De mensen hebben 7 dagen lang lekkernijen gegeten. Ze hebben gedronken met elkaar. Ze hebben ervan uitgedeeld aan anderen. Samen blij geweest. Blij en dankbaar. Ze hebben lofliederen gezongen. Tot eer van God. Een echt feest is dat Loofhuttefeest. En dat ze dat gedaan hebben, dat is beschreven in het voorgaande hoofdstuk, Nehemia 8. En dan komt hoofdstuk 9. Het gebeurde in dezelfde maand, de 24e dag. En dan zien we de Israëlieten weer bij elkaar komen, maar nu gedompeld in grote rouw. Ze dragen rouwkleding. Ze hebben aarde op hun hoofd, in stof en as. En ze belijden hun zonden in alle ernst. Wat is er gebeurd? Na dat vrolijke feest is er nu een dag van berouw en van gebed. Komt dat zo opeens bij hen op? Hebben ze spijt van hun vreugde? Nee, dat niet. Het was er eigenlijk al eerder, voor dat Loofhuttefeest, toen het boek met de wet van Mozes werd voorgelezen bij het volk, en ze hoorden dat na lange tijd weer voor het eerst. De priester Esra, die was gaan staan op een soort preekstoel. Zo wordt dat beschreven, een houten verhoging op het plein bij de waterpoort. Daar was de priester gaan staan. En toen ze eruit voorlazen, de wet van de Heer, en uitleg gaven, toen raakten de mensen verslagen. Dat blijkt uit Nehemia 8, vers 10 tot 12. En heel het volk huilde. Ze waren bedroefd om hun schuld die ze hadden ontdekt. Wat is er toch gebeurd? In de geschiedenis van dat oude Israël zitten we hier, in deze hoofdstukken van Nehemia, we zitten hier bij de generatie die is teruggekeerd uit ballingschap. Als gevangenen in een vreemd land hadden ze gewoond. En ze zijn teruggekeerd. En de wederopbouw van hun stad en van het land was moeizaam verlopen. De tempel waren ze mee bezig geweest. Eerst de fundamenten, toen het altaar. Ook met hun eigen woningen waren ze bezig geweest. Maar het viel niet mee om dat allemaal weer te herstellen en het leven op te pakken. Ja, inmiddels zijn ook de muren van Jeruzalem weer in orde gebracht. En dan komt dit initiatief dat Esra, hij is een priester en een schriftgeleerde, dat hij het wetboek gaat voorlezen. En dat zijn niet alleen maar de 10 geboden. Dat is nog veel meer uit de boeken van Mozes. De Torah. Met alle bepalingen voor Israël. Met de beloften en de waarschuwingen van de Heer. Daar gingen ze uit voorlezen en de mensen die stonden te luisteren en ze hoorden de woorden van de Heere hun God. Ze hoorden wat Hij verlangt van zijn volk en hoe Hij hun voorvaderen heeft verlost met krachtige hand. Ze horen die geschiedenis hoe de Heere hen heeft aangenomen als een heilig volk voor zichzelf. En ze horen wat de Israëlieten daarvan hebben gemaakt. Hoe ongehoorzaam ze zijn geweest. En opstandig. En ondankbaar. En dat maakt diepe indruk op dat volk in Jeruzalem. De impact van de woorden, die is enorm. Ze ontdekken hun schuld. De grote schuld van hun voorouders. Dat die God hebben verlaten en zo halsstarrig zijn geweest. Maar ook hun eigen zonden ontdekken ze. Lange geschiedenis van ongerechtigheid en misdaden tegen God. Het slaat in. Tranen lopen over hun wangen. Maar daar is het de dag niet voor. Het is een heilige dag. Het is een vreugdevolle dag. En Nehemia, zo lezen we in dat hoofdstuk, Nehemia, Esdra en de Levieten, die sporen het volk aan om nu toch te stoppen met huilen, om op die dag niet bedroefd te zijn, maar blij te zijn. Want het is de tijd, het is het vaste moment in het jaar voor het loofhuttenfeest. Een feest van dankbaarheid voor wat God heeft gegeven tijdens de reis door de woestijn. Wat God geeft in het dagelijks leven. Het is de tijd voor het loofhuttenfeest en dat moet voorgaan. Vreugde in God. En voor al die goede zorg die ze hebben ondervonden als volk tijdens de woestijnreis, maar ook in het dagelijks leven, keer op keer, het onderhoud, dat ze kunnen leven, vrijheid kregen. Opmerkelijk. Vindt u dat ook? Opmerkelijk. Even geen tijd voor gevoelens van berouw. Maar de instelling van de Heere van het loofhuttenfeest, die instellingen van de Heere, die gaan voor. De vaste tijd om zijn goede zorg te gedenken, om samen met anderen zich te verheugen in God. Zijn eer is daarmee gemoeid. Wat de Heere heeft gedaan, dat moet gevierd. En wanneer dat feest dan eenmaal achter de rug is, dan zijn de Israëlieten het toch niet vergeten. Het was dus niet alleen maar de emotie van het moment, dat zondebesef. Die innerlijke overtuiging van een schuld. Maar het zit dieper. En dat merk je daaraan dat ze er alsnog aandacht aan geven. Ze komen niet alleen voor een feest bij elkaar, maar ze komen ook hiervoor bij elkaar. En opnieuw worden de boekrollen erbij gepakt. Daarmee zijn we dus in hoofdstuk 9 aangekomen. De Heilige Schrift gaat open, ze lezen uit de wet. En u ziet, gemeente, hoe Gods woord steeds voor dat volk de bron is. Het woord van God, dat is het licht dat hen leert. Ja, wat God zegt, wat waar is, wie God is. Dat hij de heilige is, dat hij de getrouw is. Dat leert wie ze zelf zijn, wie ze zijn geweest. Het woord van God als bron. Daar mogen wij het ook van verwachten, gemeente. Van Gods woord. Dat is de waarheid. En dat woord dat doet kracht, dat geeft ons licht. Wat brengt er nu eigenlijk verandering? Verandering ten goede. Wat zal het geestelijk leven voeden? Nou, laat de schriften opengaan. Kom ook samen voor de bediening van het woord. Hier, mis dat niet. Ochtend en avond. Als de bron. Om ons te laten onderwijzen. Kracht te krijgen. Leven. Hoe zouden wij ooit die grote God, die heerlijke God kennen? Ja, het is de Bijbel als zijn eigen openbaring. De Bijbel dat het venster opent om te zien wie is hij en wat doet hij. En wat doet dat woord bij u, bij jou? Brengt het je hart ook tot eerbied? Geeft het je vertrouwen? Ontsteekt het de liefde voor God? Brengt het je tot de vrezen van zijn naam? En wil je deze God dan eigenlijk ook graag belijden en dienen? De Levieten in Jeruzalem, die sporen het volk ertoe aan. Dat ze zullen opstaan. Dat ze de Heer hun God gaan loven. Dat ze hem groot maken voor zijn daden, voor zijn deugden. Hoe goed is hij? En daar getuigt dan hun gebed, waarvan we gedeeltes hebben gelezen. Dat lange gebed, dat getuigt er in alle toonaarden van. Hoe goed is de Heer? Machtig is hij en genadig. Wijs is hij, onvoorstelbaar groot van geduld. En ik, ja, wie ben ik? Juist wanneer we Gods grootheid en goedheid gedenken, kunnen onszelf zo nameloos klein voelen. Dat je beseft, wat ben ik onheilig? Wat ben ik ontrouw geweest? Wat is mijn leven doortrokken van ongerechtigheid en zo afwijkend voor de heilige God? De woorden van Gods wet zijn als een spiegel. Komt u uzelf ook tegen, gemeente? In het licht van Gods wet, geef het aandacht. Leef aan die overtuiging niet voorbij. Dat je weer in beslag zou laten nemen door allerlei andere dingen. Nee, de Israëlieten die namen er de tijd voor. En ze bogen zich en ze werden klein voor de Heer. Verlegen om genade. Verlegen om verzoening. Ja, de Heere God is zo goed voor hen geweest. Het volk erkent dat uitvoerig. En ze sommen het allemaal op. Wat hij heeft gedaan. We hebben enkele stukjes gelezen. De Heere treft geen blaam. Hij heeft zo vasthoudend zijn volk geleid. Zijn volk geholpen. Onvoorstelbaar. Jarenlang. De eeuwen door. En in dat kader noemt onze tekst nu de Heilige Geest. In dat verband, in die lijn, zegt de tekst: uw goede geest hebt u hen gegeven. Dus ook dat heeft God gedaan. Niet alleen heeft hij die goede geboden gegeven, de wijze wetten. Niet alleen heeft God brood uit de hemel gegeven, het water uit de rots. Niet alleen de wolkkolom om hen de weg te wijzen die ze moesten gaan naar het beloofde land. God deed ook dit. U gaf uw goede geest. U gaf de Heilige Geest. Deze derde persoon van de drie eenheid wordt in het Oude Testament nog niet zo heel vaak genoemd. Toch is hij God. De Heilige Geest. Eeuwig God. Eén met de Vader en de Zoon. Met de schepping was de Geest erbij. De schepping waarin de Geest ook tot leven bracht. De Geest zweefde over de water. En de Heilige Geest, als je nou verder zoekt in het Oude Testament, wat doet de Heilige Geest en waarin komt zijn werk aan het licht? De Heilige Geest manifesteert zich ook in de ambten. De priesters werden gezalfd als teken, als de Heilige Geest ontvingen. Koningen werden gezalfd. En op Mozes, de man van God, rustte de Geest voor het leiden van het volk, dat hij het volk zou leiden met wijsheid, met moed. En wanneer dat te zwaar dreigt te worden, dan verkiest de Heere er 70 uit de oudsten. En dan gaf de Heere ook van zijn geest over, zodat ze begonnen te profeteren en zodat ze Mozes konden bijstaan in zijn taak. Dus zo heeft de Heere zijn geest gegeven aan dat volk. In die profeten die hebben gesproken. Door die priesters die hebben gediend. In die voorgangers Die kregen wijsheid van boven. Zij kregen de woorden van God die bestemd waren voor het volk. Ze kregen inzicht, ze kregen moed om het volk te leiden. Zo heeft God zijn geest gegeven aan Israël onder het oude verbond. Profeten, priesters, koningen, voorgangers. Ze kregen inzicht, moed, dat ze het volk konden leiden en onderwijzen. Gebeurde dat ook niet op de Pinksterdag, na de hemelvaart van Jezus? Uw goede geest hebt u gegeven. Jazeker, God gaf van zijn geest. De geest werd uitgestort, die daalde neer en die gaf nieuwe kracht en die gaf vrijmoedigheid. En toen begonnen ze allen de grote werken van God te verkondigen. De Heilige Geest is daar toen gegeven aan de gemeente, aan diegenen uit Israël die geloofden in Jezus Christus. En daarna breidde zich dat uit. Steeds verder. Met allen uit de volken die ook geloofden in de Heer Jezus Christus. Dus de Geest van God geschonken aan allen die de naam van de Heere aanroepen. En ieder afzonderlijk, maar ook als een gezamenlijk huis. Ja, het is lang geleden. Vandaag hebben we het Pinksterfeest. Maar het is eigenlijk wel lang geleden dat het gebeurd is. Dat God de geest heeft uitgestort. Nou, net zoals dat gold in de tijd van Nehemia. Toen was het eigenlijk ook al zo'n 8 eeuwen, 10 eeuwen geleden dat de Heer het volk door de woestijn had geleid. Dat hij hen Mozes had gegeven. Dat hij die 70 oudsten had gegeven en de Heilige Geest had uitgestort. Het was al eeuwen geleden dat God dat volk ook de woorden van zijn wetten gaf. En daarbij zijn goede geest. En laten we dat maar goed beseffen. Wanneer we dit heilsfeit gedenken. Het is ruim 20 eeuwen geleden dat God zijn geest heeft gegeven. Dat is toen gebeurd. Het ging gepaard met bijzondere tekenen. En nu zijn die tekenen van de geest niet meer zo opzienbarend. Geen geluid als een windvlaag zoals ze die hoorden in dat huis. Geen vlammetjes van vuur zoals die werden gezien. Op ieder van hen. Nee, die tekenen van de geest zijn niet meer zo opzienbarend. Op die manier. Ook lijkt het vaak maar stilletjes. Terwijl die geest er wel is en werkt. En dat ook op zijn tijd mag zien en merken. Maar de belofte van Jezus zegt dat hij wel zal blijven. Deze trooster die door God gestuurd is, blijft altijd bij zijn kerk. Wat een bijzondere zegen dat de Heer ook dit voor ons heeft gedaan, gemeente. Het is lang geleden dat de geest werd uitgestort. Maar hij zou blijven, hij is gebleven. Dat heeft God voor ons gedaan. Ook deze zorg heeft de Heer aan ons besteed. De geest van God ooit gegeven. En hij is er nog. En hij woont in zijn gemeente, in zijn kerk. Gods geest. De tweede die onderwijst. Wat zou nu het belang zijn? Het belang dat de geest werd gegeven. Maar laten we maar eens even denken aan dat volk Israël. En dan dat volk zoals dat trok uit Egypte. Ze waren daar lange tijd slaaf geweest. De Heere heeft hen verlost. De Heere leidde uit Egypte en ja, dan zijn ze vrij. Eerst slaven. Onder druk. Een hard bestaan. Maar nu zijn ze vrij en nu is daar een nieuw bestaan. En het is ook nu echt wel een volk geworden. En zo gingen ze op pad. Onderweg naar het beloofde land En dat was allemaal niet makkelijk. Zo'n nieuwe situatie als een vrij volk en de gevaren van het woestijnleven en de tegenslagen die ze hadden, dat er gebrek was aan water en dan gebrek aan voedsel, de dreiging ook van andere volken die daar woonden, soms ook vijandig gezind waren. Best moeilijk allemaal. Dat het allemaal zo anders was geworden. En hoe moeten ze nu de Heere dienen, de God die hen had verlost uit het slavenhuis? Hoe moeten ze eigenlijk leven als een heilig volk? Praktisch. Dat ze hun God ook mogen behagen. Nou, het blijkt al snel hoe onervaren ze zijn. Ze worden bang. Ze maken verkeerde keuzes. Keer op keer, als je de geschiedenissen leest, dan zijn die Israëlieten ten einde raad. Het valt niet mee. Geeft dat herkenning, gemeente? Misschien ook van iets in uw eigen leven. Wellicht dat je in nieuwe omstandigheden terechtkwam. Dat je je daarin onkundig voelt en onervaren. En soms ook best moeilijk. Hoe moet ik hierin nu christen zijn? Wat moet je overal toch van denken? Wat je hoort. Wat er aan de orde komt. Wat moet je ervan zeggen? Moeilijk. Nou, daarom zal God zijn volk ook onderwijzen. Ze weten het gewoon allemaal nog niet. Ze hebben niet zoveel ervaring. Ze kennen niet alle regels en hoe het dan werkt. Als volk van God, heilig in deze wereld. Voelt u dat met de Israëlieten mee? Als je dat meevoelt en begrijpt, dan zie je die geweldige heerlijkheid van deze zegen. Dat God zijn geest heeft gegeven om hen te onderwijzen. Hij geeft een leermeester. En die kan het je van stap tot stap duidelijk maken. Die moedigt je aan om het juiste pad te volgen. In het Oude Testament zien we dat God zijn geest gaf aan mensen zoals Mozes, aan de oudsten, aan David, aan de profeten. En door die geest konden zij dan leiding geven aan het volk. Het waren mensen die het woord voerden, mensen die spraken. Daaraan heeft de Heere zijn geest gegeven. En die spraken over wat recht is, wat goed is en wat onrecht is, wat kwaad is. Die spraken over wat mag en wat je juist moet mijden. En wanneer je lof verdient, of wanneer je het oordeel moet vrezen. Hoe je bijvoorbeeld op de juiste manier een offer brengt voor de Heer. Dus onder dat oude verbond rustte de Heilige Geest in het bijzonder op bepaalde mensen die daarvoor waren afgezonderd, die de woorden van God spraken. En zij leerden het volk om te vertrouwen op de Heer. Zij leerden de mensen te leven uit zijn belofte, te wandelen in zijn geboden. Snapt u? De goede Geest van God is hen gegeven om hen te onderwijzen. Hebt u er oog voor? Dat u dat ook nodig hebt. En heb je er oog voor dat de Heer daarmee zo goed voor ons is? Je kunt je toch ook wel eens onervaren voelen. Voor het leven. De dingen die gebeuren. Onervaren voor het christen zijn. Je komt in nieuwe omstandigheden. Hoe moet dat daar nu? Je weet niet goed wat je kunt doen om God te eren. Je zoekt je weg. Je vergist je. Je maakt fouten. Soms zijn we veel te overmoedig. Soms zijn we zo eigenzinnig en ongehoorzaam. En dan is het nodig dat we ons laten leiden. Dat we bereid zijn om te leren. Dat we toch aldoende wijzer zullen worden. Er is veel te leren, ook aldoende in het leven, ook samen. Wanneer iemand het volk toespreekt, je ergens op wijst, als iemand door de Heilige Geest je daarbij helpt. Ja, We maken toch van alles mee. Je maakt mislukkingen mee. Je maakt verrassingen mee. Je kunt verdriet hebben, je kunt vreugde hebben. Zoals Israël in de woestijn honger leed, maar ook manna kreeg. Nou, daarmee stelde de Heer hen op de proef, dicht Deuteronomium 8 toe. Hij stelde hen op de proef. Hij wilde de Israëlieten verootmoedigen, dat ze zichzelf zouden leren kennen, dat ze God leren kennen, zodat ze zouden weten dat brood alleen niet genoeg is. Juist, het onderwijzende werk van de Heilige Geest. Dat wordt ook genoemd door de Heer Jezus. Toen hij sprak met zijn discipelen over de andere trooster die komen zou, over de geest van de waarheid die komen zou, toen beloofde Jezus dat die trooster, die geest, hen zou onderwijzen. De geest zou alles bekendmaken van Christus. Die zou de wereld overtuigen, maar die zou zicht geven ook op Jezus. Ja, je kunt je soms onkundig voelen in geestelijke zaken. Je voelt je onervaren hoe je als christen staande blijft. Je weet niet wat je met dit of dat probleem aan moet. Nou, de Heere, die heeft daarin voorzien. De goede geest van God is gekomen. Hij woont in de gemeente. Hij leidt Gods kinderen. Hij zal ons de weg leren die wij moeten gaan. Geef die geest Dan zomaar de juiste gedachte in ons hart. Werkt dat zo? Nou, we kunnen ons ook wel snel vergissen. Ons hart is ook bedriegelijk. Het kwade ligt nabij. Dus die gedachten die zomaar in je opkomen, ja, het kan een goede gedachte zijn. En toch moeten we ook oppassen, onze eigen wensen kun je niet zomaar een goddelijk stempel geven. Er zijn al veel ongelukken mee gebeurd. Als mensen dachten, ik krijg een idee, oh, dat is een idee van God. Regelrecht. Laten we ook voorzichtig zijn in de dingen die in je opkomen. God heeft zijn kerk de Heilige Geest gegeven. De Heilige Geest die heeft profeten vervuld en apostelen vervuld. En die hebben het woord van God op schrift gesteld. U leest dat in 2 Timotheüs 3. Heel de schrift is door God ingegeven. En heel de schrift is daarom ook nuttig om te onderwijzen, om te weerleggen, om ons op te voeden. Dus hoe werkt dat nu volgens de Bijbel? De Heilige Geest die komt met het woord. En dat woord geeft licht op je levenspad. En dat woord, dat laat hij voor je spreken. In concrete situaties. Dat je het kunt toepassen. Dat je ziet dat de woorden van God je helpen. In allerlei situaties. Zoals in de tweede Petrusbrief staat. Wij hebben het profetisch woord dat vast en zeker is. En u doet goed om daarop acht te slaan. Want die spraken die werden gedreven door de Heilige Geest. God heeft ons zijn goede geest gegeven. En die komt ons onderwijzen met de Bijbel, met het woord. En die geest roept daarvoor ook ambtsdragers. Zoals de Efezebrief ons zegt. Christus heeft ons gegeven. Herders en leraars. Ouderlingen. Dienaren van het woord. Met de roeping en de gave om anderen te onderwijzen. God gebruikt ook de ambten. En toch hebben niet alleen zij de geest ontvangen. Niet alleen mensen met een bijzonder ambt, zoals dat wel meer in het Oude Testament eigenlijk naar voren kwam. Nee, met Pinksteren gedenken we juist dat de geest is uitgestort op alle vlees. Dat zonen en dochters profeteren. Dat jong en oud inzicht krijgt. En dat ze allen door God geleerd zullen zijn. En hem mogen kennen. Ja, dus niet alleen maar meer het bijzondere ambt. De gave van de geest is er voor elke gelovige. Voor ieder die zich bekeert. Ieder die zijn zonde beleidt en tot Christus komt. Die krijgt ook wijsheid van God. Ook persoonlijke wijsheid. Dat je God leert kennen. Dat je hem gaat kennen als je genadige vader. Dat je ook meer en meer leert onderscheiden wat nu de wil van God is. Hoe kan ik heilig leven in geloof, hoop en liefde? Het is een leerschap van de Heilige Geest. We belijden met de kerk van alle eeuwen. Ik geloof in de Heilige Geest die ook mij geschonken is. De gemeente, wees dan opmerkzaam. Wat hij u wil leren. Let erop, laat uw gehoor zijn afgesteld op hem. Dat u gehoorzaam bent. Bereid om te leren, bereid om aan te nemen. Bereid om in praktijk te brengen wat de Heere zegt. En niet denken dat je het allemaal wel weet. Nee, een houding als leerling. En laat de Heilige Geest je onderwijzer zijn voor de dingen die er spelen in je eigen leven. Dat is ook niet altijd prettig. Dat is niet altijd wat je zelf graag wil. De Geest die gaat tegen ons vlees in. En onze eigen gedachten, onze eigen plannen. Ja, die kan de Heilige Geest nog wel eens door de war brengen. Of onze eigen stellige overtuigingen dat je die toch moet loslaten. Luister je naar de Geest? Ben je bereid jezelf te verliezen? En je te laten leiden? De Heilige Geest. En die maakt Gods kinderen ook nederig. Die leert ons geduld. Maar de Heilige Geest die maakt ons ook gelovig. Dat je hoopvol bent. Dat je in vertrouwen kunt gaan leven. En dat we groot zullen denken van Christus. Dat Hij je alles is. En je leert het te verliezen en hem over te houden. En zo word je gevormd naar het beeld van God. Van Christus alleen is immers ons heil. Aan hem hebben we ook genoeg. De geest van God ooit gegeven. De geest die onderwijst. Ten derde Gods geest veracht en geëerd. We kijken weer naar het gebed in Nehemia 9. De Israëlieten die roepen tot de Heere hun God. Ja, ze hebben het gehoord uit de boeken van Mozes. Wat hij heeft gezegd, wat hij heeft gedaan. Ze zijn onder de indruk. En nu brengen ze de Heere de lof. Grote dingen heeft hij gedaan. Grote daden van macht. Grote daden van liefde, van genade. U bent het, Heere. U alleen. U hebt de hemel en de aarde gemaakt. U bent de God die Abraham heeft gekozen en uitgeleid. U hebt de ellende van onze vaderen gezien. U hebt hen geroep gehoord. U hebt hen bevrijd. U hebt uw volk geleid met een wolkenkolom. U hebt bij de Sinaï met hen gesproken. U hebt hen brood uit de hemel gegeven. Water uit de rots. Ja, een enorme opsomming in dit gebed. Een opsomming van de grote daden, de wonderen die God heeft gedaan. Zijn zorg, aanhoudende zorg voor zijn volk. Zijn bijzondere liefde door heel de geschiedenis. Maar wij, onze vaderen, zij die toen leefden. Ze hebben overmoedig gehandeld. Terwijl de Heere zo goed is, was het volk halsstarrig. Ongehoorzaam aan zijn geboden. Ze weigerden te luisteren. Ondankbaarheid ten top, wat erg. Om je diep voor te schamen terwijl de Heere zo goed is. En we kunnen verder gaan hoe dat telkens is gebleken. Je kunt daar zoveel van aanwijzen. Luister maar naar onze tekst. Uw goede geest hebt u gegeven om hen te onderwijzen. Ook dat moet je aan zo'n volk. Die goede geest nu geven aan dat onheilige volk, afgedwaald, halsstarrig, dat een gegoten kalf had gemaakt en dat als een god heeft vereerd. Ja, de Heere gaf hen zijn goede geest. Wat doet dat nu? Als we dat horen, als je dat overweegt, als je het allemaal voorbij ziet komen. Wat doet dat nu als we het ons toe-eigenen? Dan worden we er klein onder. We buigen beschaamd en verslagen. Als het werkelijk aankomt, zo goed is de Heere voor zondaar. Dan breekt dat ons hart. Hij heeft zijn geest gegeven, maar de mens wilde niet luisteren. Zoveel verzet, altijd het beter willen weten. Onwil, de zonde die ons niet loslaat. In vers 30 komt de geest nogmaals te sprake. U, Heere, hebt hem door uw geest gewaarschuwd. Door de dienst van de profeten gewaarschuwd voor het oordeel. Maar ze luisterden niet en ze bekeerden zich niet. En toch. Waarvan getuigt dit gebed ook steeds weer? Toch hebt u hen niet verlaten. Het staat er ook herhaaldelijk. Wonderlijk. Onbegrijpelijk, verrassend, de Heer is een God rijk aan goede tierenheid. Hij is genadig en barmhartig en geduldig. Hij heeft het nochtans niet verlaten. En dat zou toch wel erg zijn als we dat niet opmerken, gemeente. In de geschiedenis van Israël, maar ook van onszelf. Wanneer we niet zien hoe groot zijn barmhartigheid is. Dat is zonde. Zonde wanneer we de Heilige Geest vergeten. God die goede geest heeft gegeven, dat hij is gekomen om u en mij te onderwijzen. Zonde wanneer we hem miskennen, als we maar doen alsof hij niet is gegeven. Die geest die is goed. Op alle manieren volstrekt goed. Die goede geest verdraagt nou zoveel van ons. Die goede geest die wekt tot leven. Die strijdt tegen ons vlees. Die geeft licht in onze duisternis. Geest van God is goed. Gekomen om ons als gemeente te onderwijzen. Die blijft zo trouw. Ondanks onze gebreken. Hij wil u opvoeden. Tot toegewijde kinderen van God. Hij maakt de gelovigen klaar. Voor de eeuwigheid. Negeer hem niet. Veracht het onderwijs van Gods geest niet. Het onderwijs vanuit de schriften. Het onderwijs via de herderlijke zorg. Zo'n onderwijs dat u door allerlei levenservaringen opdoet. Luister naar wat de geest tot de gemeente zegt. Zondag aan zondag. In de bediening van het woord. Geef de Heilige Geest zijn eer. God had zijn geest ook aan Israël gegeven. Ze lieten zich slecht waarschuwen. En die geschiedenis die toont eigenlijk ook aan, ja, er is meer nodig. Meer nodig dan toen gebeurde. Er is nog een dieper ingrijpen nodig. Er is een verlossing nodig. Verlossing van de zonde. Heel die geschiedenis van God met Israël, die roept ook om de Messias. Die roept om de grote knecht die de overtredingen wegdraagt. Die roept om de knecht die de schuld verzoent. Die harten verovert. En daar moet ook echt iets gebeuren. Dat geldt ons allemaal. In dat hart. Dat het vlezen hart er komt in plaats van een stenen hart. Dat God een nieuwe geest in ons binnenste geeft. En dat is de grote belofte van het nieuwe verbond. Dat is het grote geschenk voor ieder die gelooft in Christus. Dat God zijn geest geeft in ons binnenste. Die zal ons niet verlaten. Die zal ons leiden naar het Vaderhuis. Hoe zullen wij het heilsfeit van Pinksteren gedenken? Ja, zo in ootmoedige verwondering. Dat de Heere zijn geest heeft gegeven aan zo'n volk, naar zo'n geschiedenis. En dat hij door pure genade ons niet heeft verlaten. Laat u onderwijzen. Vraag om leiding. Bid om leiding. Let op het woord. En geef ook de Heilige Geest de eer die hem toekomt. Geef hem uw vertrouwen. Dat u zich in vertrouwen laat leiden. Dat hij dat ook zal doen. Dat hij goed is, dat hij gewillig is om ons te leren. Dat hij geduldig is om ons te helpen. Laat uw geloof zijn, gemeente. Het geloof in de Vader. Het geloof in de Zoon. Maar laat uw geloof ook zijn. Het geloof in de Heilige Geest. Amen. We zullen nu gaan zingen van Psalm 51. Psalm 51, vers 6. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet en laat mij van mij uw Heilige Geest niet scheiden. En ook vers 7. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. Psalm 51, vers 6 en vers 7. Laten we samen de Heere danken en bidden. Grote God, Vader, Zoon, Heilige Geest, u de levende God, we brengen u de dank en de lof voor uw goedheid, zoals u die hebt bewezen aan uw volk Israël. We mogen ook herkennen wie u bent, hoe u ons roept, hoe uw zorg ook blijkt, dat u ook ons uw geest hebt gegeven. Uw goede geest, u danken we daarvoor, voor uw trouw en geduld, ondanks onze zonden, hoogmoed en ongeloof. Heren, we bidden van u, wilt u ons ook telkens weer leiden en ons opmerkzaam maken, dat we ook werkelijk leren u te kennen en uw wegen te gaan. Ook in nieuwe omstandigheden die we tegenkomen. In de wereld van deze tijd met allerlei vragen en meningen. Ja, Heere, onderwijs ons door uw woord en geest. Zodat we wijsheid krijgen, gesterkt worden, moed mogen hebben. Om u te dienen. De naaste liefde hebben. Onze gaven te mogen besteden in het leven. Tot uw eer. U danken we dat u daarvoor uw geest hebt gezonden. U danken we voor al het onderwijs dat u uw kerk geeft en hebt gegeven. Wat ook doorgegeven wordt vanuit de schrift. Generaties door. In de traditie van de kerk. Dat we mogen leren, Heren, van wat eerder beleden is. Maar ook vandaag de dag met al uw heiligen. Dat we van elkaar mogen leren. Dat we samen mogen zoeken en ontdekken hoe wij ook in deze tijd u zouden dienen. Heere, blijf zo ook bij uw gemeente hier en in heel ons land. Zodat we u niet uit het oog verliezen, maar er ook in mogen toenemen. In de genade en kennis van Christus. Dat we mogen zien wat u behaagt, wat uw wil is. Heere, blijf ons zo nabij en aanvaard onze dank in verwondering voor uw geest. U danken voor deze dienst, dat we hier samen kunnen zijn in vrijheid. Dat degenen die niet in de kerk konden zijn, ook van afstand kunnen luisteren om uw woord te horen. Zegen ook hen. U wilt ook morgen de dienst zegen op de tweede Pinksterdag. Dat ook daarin uw naam wordt groot gemaakt. Heere, ontfermt u zich ook als er verdriet en zorg is. Als mensen worstelen met vragen. Rondom het geestelijk leven. Persoonlijke vragen. Misschien twijfels en aanvechtingen. Of de weg als christen door het leven. Of dingen die er misschien gebeuren of gebeurd zijn. Onder christenen onderling. Heere, help daarin. Leer ons vrede bij u te zoeken en te vinden. Zelf te verloochenen en uw naam te eren. Schenk uw hulp ook in allerlei werkzaamheden die u geeft. Binnen de kring van gezin en familie, in de samenleving, in vrijwilligerswerk. Heer, geef dat we ook daarin zo tot zegen mogen zijn. Deze dingen dragen we aan u op, in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 143, vers 10 en 11. Psalmvers waarin de geest van God ook de goede geest wordt genoemd. Uw goede geest bestier, dat is bestuurd, leidt mijn schreden. Zodat je op de goede weg wandelt. Psalm 143, vers 10, leer mij, o God van zaligheden. En vers 11, laat uw gunst mij niet begeven. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.